Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we uit het gebed des Heren. Vers 1, o allerhoogste majesteit, die in het rijk der heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. Wij roepen u en uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan, als onze Vader nederig aan. Gebed des Heren, vers 1. Uit Gods heilig woord zal onze gedeelte worden gelezen. Uit de eerste algemene zendbrief van de apostel Johannes. Hoofdstuk 2 vers 18 tot en met hoofdstuk 3 vers 10. 1 Johannes 2 vers 18 tot en met hoofdstuk 3 vers 10. Vooraf de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 3 en 4 van des mensen verdorvenheid en bekering tot God. En de manier van deze. En dan de paragrafen 1 tot en met 5.
De mens is van de beginne naar het beeld Gods geschapen, versierd in zijn verstand met ware en zalige kennis van zijn schepper en van andere geestelijke dingen, in zijn wil en hart met gerechtigheid, in al zijn genegenheden met zuiverheid, en is over zulks geheel heilig geweest. Maar door het ingeven des duivels en zijn vrije wil van God afwijkende, heeft hij zichzelf van deze uitnemende gaven beroofd en heeft daarentegen in de plaats van die over zich gehaald blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid en verkeerdheid des oordeels in zijn verstand, boosheid, wederspannigheid en hardigheid in zijn wil en hart, mitsgaders ook onzuiverheid en al zijn genegenheden. Zodanig als nu de mens geweest is na de val, zodanige kinderen heeft hij ook voortgebracht, namelijk hij, verdorven zijnde, verdorvene. Alzo dat de verdorvenheid naar Gods rechtvaardig oordeel van Adam op al zijn nakomelingen, uitgenomen alleen Christus, gekomen is, niet door navolging, gelijk eertijds de Pelagianen gedreven hebben, maar door voortplanting der verdorven natuur. Over zulks, zo worden alle mensen in zonde ontvangen en als kinderen des torens geboren, onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot kwaad, dood in zonden en slaven der zonde, en willen en kunnen tot God niet wederkeren, noch hun verdorven natuur verbeteren, noch zichzelf tot de verbetering daarvan schikken, zonder de genade des wederbarenden Heiligen Geestes. Wel is waar dat na de val in de mens enig licht en natuur nog overgebleven is, waardoor hij behoudt enige kennis van God, van de natuurlijke dingen, van het onderscheid tussen hetgeen betamelijk en onbetamelijk is, en ook betoont enige betrachting tot de deugd en tot uiterlijke tucht. Maar zover is het vandaar dat de mens door dit licht der natuur zou kunnen komen tot de zaligmakende kennis Gods en zich tot hem bekeren, dat hij ook in natuurlijke en burgerlijke zaken dit licht niet recht gebruikt. Ja, veel meer het, hoedanig het ook zij, op onderscheiden wijze geheel bezoedeld en in ongerechtigheid ten onder houdt. En terwijl hij dit doet, zo wordt hem alle verontschuldiging voor God benomen. Gelijk het met het licht der natuur toegaat, zo gaat het ook in deze toe met de wet der 10 geboden van God door Mozes, de Joden in het bijzonder gegeven. Want nademaal deze de grootheid der zonde wel ontdekt en de mens meer en meer van zijn schuld overtuigt, doch het herstellingsmiddel daartegen niet aanwijst, nog enige krachten toebrengt om uit deze ellendigheid te kunnen geraken, en omdat zij alzo door het vlees krachteloos geworden zijnde de overtreder onder de vloek blijven laat, zo kan de mens daardoor de zaligmakende genade niet verkrijgen. Lezen we nu verder 1 Johannes 2 vanaf vers 18 tot hoofdstuk 3 vers 10. Kinderkens, het is de laatste uren, en gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden, waaruit wij kennen dat het de laatste uren is. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet, want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden ze met ons gebleven zijn. Maar dit is geschied, opdat zij zouden openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Doch gij hebt de zalving van de Heilige, en gij weet alle dingen. Ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet, en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan die loogend dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist die de vader en de zoon loochent. Een iegelijk die de zoon loochent, heeft ook de vader niet. Hetgeen gij lieden dan van de beginnen gehoord hebt, dat blijven in u. Indien in u blijft wat gij van de beginnen gehoord hebt, zo zult gij ook in de zoon en in de vader blijven. En dit is de belofte die hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven. Dit heb ik u geschreven van degene die u verleiden. En de zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet van nodig dat iemand u leren, maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig en is geen leugen. En gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. En nu, kinderkens, blijft in hem, opdat, wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Indien gij weet dat hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een iegelijk die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat ze hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Een iegelijk die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid. Want de zonde is de ongerechtigheid. En gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonden zou wegnemen en geen zonde is in hem. Een iegelijk die in hem blijft, die zondigt niet. Een iegelijk die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Kinderkens, dat u niemand verleiden. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig gelijk hij rechtvaardig is. Die de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt van de beginnen. Hiertoe is de Zoon Gods geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet. Want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God en die zijn broeder niet lief heeft.
Psalm 33, vers 2, 10 en 11, roemt nu met nieuwe lofgezangen. Zijn machtig arm beschermde vromen, laat ons alom zijn lof ontvouwen. Dat zijn de versen uit Psalm 33, 2, 10 en 11, die we nu gaan zingen terwijl er gecollecteerd wordt voor Diaconiekerk en Kerkbouwfonds.
Thank you.
Gemeente, de tekst voor vanavond vindt u in 1 Johannes 3 vers 1. 1 Johannes 3 vers 1. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat ze hem niet kent. Op deze tekst en naar aanleiding van deze tekst behandelen we zondag 46 van de Heidelbergse Catechismus. Vraag en antwoord 120 en 121. Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken, onze Vader? Opdat hij van stonden aan, in het begin onzes gebeds, in ons de kinderlijke vrees en toevoorzicht tot God verwekken. Welke beide de grond onzes gebeds zijn, namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is. En dat hij ons veel minder afslaan zal, hetgeen dat wij hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Waarom wordt hierbij gevoegd die in de hemelen zijt, opdat wij van de hemelse majesteit Gods niet aards denken en van zijn almachtigheid alle noderen des lichaams en der ziel verwachten. Naar aanleiding van 1 Johannes 3 vers 1 zetten we boven zondag 46. Zie de grote liefde van de Vader tot zijn kinderen. Zie de grote liefde van de Vader tot zijn kinderen. En dan letten we op hun verhouding tot de Vader. Vraag 1 en 120 en dan halverwege 120. Dat God onze Vader door Christus geworden is. Hun vertrouwen op de Vader. Dan letten we op de rest van antwoord 120. En hun verwachting van de Vader. Vraag en antwoord 121. Zie de grote liefde van de Vader tot zijn kinderen. Hun verhouding tot de Vader. Hun vertrouwen op de Vader. Hun verwachting van de Vader. Johannes wordt ook wel genoemd de apostel der liefde. En 5 Bijbelboeken hebben we van hem in het Nieuwe Testament. Even nadenken. Zijn evangelie, het evangelie naar de beschrijving van Johannes. 3 zendbrieven, 3 algemene zendbrieven van Johannes, waarvan dit de eerste is die we vanavond voor ons hebben liggen en daar waar er net een stuk uit gelezen is. En de openbaring van Johannes, waar vanmiddag de preek over ging, over dat laatste Bijbelboek. Dus 5 boeken van Johannes. En Johannes is oud geworden. Hij is de oudste geworden van al de discipelen. Hij heeft al die apostelen overleefd. Die apostelen die samen met de Heer Jezus rondwandelden. En hij schrijft vanuit Efeze, want hij is daar zo ook aan het einde van zijn leven geweest in Efeze, als de voorganger van de gemeente. En hij schrijft ook deze brieven. Johannes had een bijnaam gekregen van de Heer Jezus. Samen met zijn broer Jacobus. De Heer Jezus noemde hen Boanerges. En Boanerges, dat betekent zonen van de donder. Nou, dat is nogal een naam. Waarom hebben ze die naam gekregen? Nou, Jacobus en Johannes, dat waren krachtige persoonlijkheden. Die waren voor geen kleintje vervaard. Maar vooral heeft de Heere Jezus deze namen gegeven. Ja, het onweer, de donder, dat is Gods stem. Gods stem zou door deze mannen gaan klinken. En wat klinkt Gods stem ook door de brieven van Johannes, de krachtige stem van God. En ik hoop dat die stem, zoals die ook tot ons komt vanavond, ook voor ons een krachtige stem zou mogen zijn. En Johannes schrijft daaraan die christenen. Je moet je voorstellen, die brief, dat is een soort rondzendbrief. Zoals wij dat ook kennen, hè? Iemand is voor de zending uitgegaan. En dan af en toe lees je een rondzendbrief. En in die rondzendbrief daarin schrijft dan zo iemand over wat er allemaal gebeurt. En dat mag iedereen lezen. Iedereen die die brief leest, die is eigenlijk voor iedereen bestemd, een rondzendbrief. Die mag je lezen. En zo is de brief aan Johannes, van Johannes, die drie brieven, dat zijn rondzendbrieven. Die gingen van gemeente naar gemeente en lees erin. En dit is natuurlijk niet zomaar een brief van Johannes om te zeggen hoe het met hem gaat en wat er gebeurt. Nee, hij geeft hier onderwijs. Je zou deze brief ook wel een soort traktaat kunnen noemen. Of een soort, ja, zoals wij een folder kennen, hè, een evangelisatiefolder. En die geef je dan door en dat wordt gelezen. En zo is deze brief eigenlijk een soort traktaat, een verhandeling over belangrijke onderwerpen. En hij richt die tot, ja, de kern van die gemeenten daar in Klein-Azië. De kinderkens noemt hij ze en de geliefden, kijk maar hier in onze tekst, hè? De kinderen Gods. En dan schrijft hij ook, kinderkens, het is de laatste uren en geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Wat een liefde klinkt daarin door. En wat een verbondenheid van die oude apostel naar zijn gemeenten. En dan zegt hij in die brief, die eerste Johannesbrief, eigenlijk twee punten heeft hij in die brief. Hij heeft het over God is licht, daar gaat het eerste stuk van de brief over. En punt twee, dat is God is liefde, daar gaat het tweede stuk van die eerste brief over. En dan gaat hij zoveel dingen schrijven over God is licht en God is liefde. En hier schrijft hij, zie hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. En dan gaat het niet over gewone liefde, maar dan gaat het hier over die eeuwige liefde. Agape staat er dan in het Grieks. Dat is die diepe liefde. Die liefde waarmee mensen elkaar kunnen liefhebben die elkaar heel goed kennen. Bijvoorbeeld man en vrouw in het huwelijk. Maar hier gaat het over goddelijke liefde. En die liefde die van God komt, die is eerst. Later in die brief staat er, we hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Dus eerst die liefde van God. Eerst die liefde van Christus. En dan die liefde ook van Gods kinderen naar God, naar Christus. En dan staat er hier ook, zie hoe grote liefde van de Vader tot zijn kinderen. Nou, daar gaat het ook over in zondag 46. Daarom past die tekst, dat gedeelte van die Johannesbrief ook weer zo bij zondag 46. Want dan vraagt de Erzienis in 120, waarom heeft ons Christus dan al zo geboden God al zo aan te spreken, onze Vader? Christus heeft dat geboden. En wie is Christus? Nou, zondag 12, Christus, dat is de gezalfde. Dat is de hoogste profeet en leraar, dat is de enige hoge priester, dat is de eeuwige koning. Als profeet zegt hij die woorden voor. Hij heeft het geleerd aan zijn discipelen. Hij zegt, ik leer jullie een gebed en gij dan bidt al dus onze Vader die in de hemelen zijt. En Christus, dat is ook de enige hoge priester. Als hij dat gebed leert, dan is hij op die berg in Galilea, de berg van de zaligsprekingen. Maar dan gaat hij die zaken verdienen. Want om nu te bewerken dat God de Vader van zijn kinderen zal zijn, moet Christus als het kind van de Vader, als de zoon van de Vader naar het kruis op Golgotha. En dat weet de Heere Jezus, dat weet Christus, dat hij de priester is. En dat hij het offer van zijn leven moet gaan geven. Dat de toorn Gods op Christus zal komen. Dat God de Vader zijn toorn op Christus, zijn lieve zoon legt. Om nu kinderen, verloren zonen en dochters van Adam tot kinderen van God te maken. En hij is ook de eeuwige koning, want Christus, dat is de gezalfde profeet, priester en koning. Hij is de eeuwige koning. Hij schenkt de zaken. Hij bewaart bij die zaken. En Christus heeft gezegd, onze Vader, die in de hemelen zijt. Ga nu zomaar bidden, mijn discipelen. Ga nu zomaar bidden, mijn kinderen. Aan wie? Aan ons. Dat zijn die christenen. Waarvan we de vorige keer hebben gehoord in zondag 45. Dat zijn de christenen voor wie dat gebed zo nodig is. Zijn discipelen, de Heere Jezus, maar ook Gods kinderen, de christenen, de ware christenen. God al zo aan te spreken dan onze, als onze Vader. De Heere Jezus kan dat doen, want niemand kent de Zoon dan de Vader. Hij kon zeggen, mijn Vader. Hij is de eeuwige, echte, natuurlijke Zoon van God. En hij kent alleen de Vader, zoals niemand hem kennen kan. Dat is die tere, innige band, Vader, Zoon. Hij wil dat doen, want dan staat er, niemand heeft de Vader gezien. Maar dan is het wel zo, alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de Vader, iemand kent de Vader dan de Zoon en die het de Zoon wil openbaren. Nu wil de Zoon het gaan leren, gaan openbaren wie de Vader is. En dat wil hij ook nu nog doen. Kinderkens, zegt Johannes, kinderkens. Zo klonk het net aan het begin van de schriftlezing bij vers 18. Het is de laatste uren. Het is het laatste uur. Wat bedoelt Johannes? Jullie leven nu in de beslissende tijd tussen hemelvaart en wederkomst. Het is de laatste uren. Het is het laatste uur. Wanneer heeft Johannes dat geschreven? 80, 90 na Christus. Hoe lang is dat niet geleden? We zijn nu in 2025. En als Johannes nu rond het jaar 80, 90 zegt, kinderkens, het is de laatste uren. Wat moeten we dan vanavond wel niet zeggen over dat laatste uur? Dan zijn we al zoveel eeuwen, 20 eeuwen dichter bij de wederkomst gekomen. En dan moet, mag ik u zeggen, moet ik het u ook zeggen, kinderkens, het is de laatste uren, de beslissende tijd. U, jij, wij, samen moeten deze dingen kennen. Want anders gaat het niet goed op weg en de reis naar die eeuwigheid. Onze Vader die in de hemelen zijt. De Heere Jezus heeft dat aan zijn kinderen geleerd op die berg, de bergrede, tijdens die bergrede, Matthäus 6. En later lees je dat gebed ook nog in Lucas 11, wat samengevat. Dan is de Heere Jezus met zijn discipelen apart en dan gaat hij het nog een keer geven, dat gebed. Persoonlijk, dan vragen ze, Heere, leer ons bidden. En dan, gij dan bid al dus. En dan in die kleine kring van de discipelen. Maar die eerste keer op de berg, de bergrede, dan zou je kunnen zeggen, die discipelen die zitten daar in een hele nauwe kring rondom de Heere Jezus. Of die staan daar, de Heere Jezus zit. Maar daar omheen staan die schare mensen. Dus dan moet je het zo voorstellen, dan zegt de Heere, bidden jullie nu zomaar onze Vader die in de hemelen zijt. En dan dat hele gebed. En dat heeft Petrus en Johannes en Jacobus, die anderen, die hebben dat allemaal gehoord. Maar daarachter stonden ook andere mensen. En die hebben het ook allemaal mogen horen. Ook onbekeerde mensen. Hè? En die hebben dat ook gehoord. Zoals wij dat vanavond, dat onderwijs nu ook mogen horen. En dat onderwijs, dat geldt voor Gods kinderen, maar dat geldt nu ook als we geen kind van God zijn. Als we nog onbekeerd zijn. O, dat we zo jaloers zouden worden en zo aangespoord zouden worden, dat we die God ook zouden gaan zoeken, die nu de Vader is van zijn kinderen. En dat onderwijs van Christus, dat heeft Johannes ook gekregen. En dat onderwijs, dat ging ook over de Vader. En er is geen enkele evangelist die zoveel over de Vader heeft geschreven dan Johannes. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat die andere discipelen dat niet hebben gekregen, dat onderwijs. Maar Johannes heeft het opgeschreven. De Heilige Geest heeft het in de gedachten van Johannes gebracht en de Heilige Geest heeft hem geïnspireerd, zodat hij ook dat allemaal op kon schrijven. En als je nu dat Johannes-evangelie eens doorbladert, en doe dat vanavond nog maar eens rustig, dan lees je zo van die lange redevoeringen van de Heer Jezus, maar dan lees je ook heel veel over de Vader. Bijvoorbeeld bij de zieken in Bethesda, daarna Johannes 5, toen heeft de Heer Jezus dat gegeven, zomaar daar, bij dat badwater van Bethesda. En heeft het ook tegen zijn discipelen gezegd. En op het Loofhuttenfeest, dan lees je ook daarvan dat Jezus spreekt over de Vader en in de tempel. He, hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9 en in de synagoge van Capernaum, toen de Heer Jezus over het brood des levens sprak, he, en ook over de Vader en de Zoon. Maar vooral heel veel toen hij in de paaszaal was. En toen hij zo vanuit de paaszaal naar Gethsemane ging. Met zijn discipelen. Judas was al weggegaan. En dan gaat de Heere Jezus nog heel veel zeggen. Johannes 14, 15, 16. En vooral ook Johannes 17. Het hoge priesterlijk gebed. Daarin spreekt het kind van de Vader tot zijn Vader. De Zoon spreekt tot zijn Vader. Heilige Vader. Rechtvaardige Vader. En daarom moeten we altijd eerbiedig zijn. Als nu de Heere Jezus zegt als kind van de Vader, heilige Vader, rechtvaardige Vader, dan kunnen wij daar toch niet zomaar makkelijk of een beetje platvloers over praten. Dat onderwijs, dat heeft ook vrucht gedragen. Moet je het zo voorstellen, de Heere Jezus heeft het allemaal gezegd. Johannes heeft dat onthouden, heeft dat ook opgeschreven. Later is het in de Bijbel gekomen, moet je nog niet denken dat Johannes dat allemaal begreep. Want toen hij daar in Gethsemane met die andere broeders, Petrus en Jacobus was, nog dieper Gethsemane in, hè, want ze mochten verder mee de hof in. We hebben dat van de week op de catechisatie nog besproken, dat de Heer een verschil heeft in zijn kinderen, dat sommigen meer mogen weten dan de anderen. En meer geheimen, dat waren natuurlijk Petrus, Johannes en Jacobus. Maar het was nu niet zo dat Johannes zei, nou ja, we hebben een Vader in de hemel en ons kan niets gebeuren. En nu gaat de Heer Jezus naar dat kruis, maar dat is nu allemaal voor ons. Nee, Johannes die vlucht ook weg. Dus hij heeft dat onderwijs over de Vader wel gehoord, maar dan zie je, daar moet wel plaats komen voor dat onderwijs. En dat is later pas in zijn leven, je zou zeggen, geland, verdiept. Jazeker. Dus nu kan het gebeuren dat er onderwijs komt in het leven, ook van Gods kinderen. En ze begrijpen er eigenlijk niets van. Het gaat over hun hoofden als het ware heen of het raakt hun hart niet. Maar dan kan de Heere dat geven, dat onderwijs later, verdiept wordt in het leven en het licht erover mag opgaan en dat je het mag gaan verstaan. En dan moet dat onderwijs er wel gegeven worden en dan ligt dat misschien nog wel van jaren in het hart. Maar dat de Heere erop terugkomt en dat hij verder gaat leiden, ook in die verborgen dingen. En wat is nu die tussenzin? Daar staat die rijkdom in, hè? Bij het eerste punt, dat God onze Vader door Christus geworden is. Dat is het kinderdeel der vromen, onbevattelijk God de Vader, onze Vader door Christus geworden. Nee, dan staat er geworden is. Daar staat niet dat hij dat van nature is, onze Vader. Nee, natuurlijk is God onze Vader omdat hij ons geschapen heeft. Zo zou je dat kunnen zeggen, maar hij is niet onze Vader omdat wij van nature kinderen van God zijn. Nee, zeker niet. Want door onze eerste geboorte, mensen, zijn we kinderen des torens. We kunnen in het rijk van God niet komen. Daar is een wonder nodig, een wonder van binnen, een wonder van boven, een wonder voor eeuwig. Dat is dat we van dood levend gemaakt worden. Dat we van nieuws geboren worden, dat we wederom geboren worden. Want alleen door wedergeboorte, door die nieuwe geboorte, worden we van een kind van de toren een kind van God. Vanaf het uur van de wedergeboorte is iemand een kind van God. En door de oefeningen van het geloof mag ik gaan leren weten dat ik een kind van God ben. Denk maar jongens en meisjes aan een babytje in de wieg of in het ledikant. Is dat babytje wat net geboren is een kindje van, die oude, van zijn ouders? Ja, natuurlijk. Zijn ouders, zijn vader en moeder staan boven dat wiegje of boven die box gebogen en het is hun kindje. En ja, na een paar weken dan ga je het al merken, hè? Dat kindje wat gaat herkennen van zijn ouders of van haar ouders. Maar ze weet het natuurlijk allemaal nog niet zo goed. En dan later gaat dat steeds verder, hè? Dan gaat het papa zeggen, mama zeggen. En nog veel later, hè, dan gaat het natuurlijk zijn ouders, haar ouders, door en door leren kennen. Daar zit een groei in, daar zit een opwas in. Zo is het ook geestelijk. Je weet dat allemaal nog niet op één dag. De Heere gaat daar zo de tijd voor nemen om dat in het leven van zijn kinderen te leren. Hè? Maar er moet natuurlijk ook wel opwas komen om zijnentwil tot kinderen Gods aangenomen. Dan is die eeuwige Zoon van God. Hij gaat naar deze aarde om die verloren kinderen op te gaan rapen. Hij, de eeuwige Zoon van God, hij heeft aan de Vader in de eeuwigheid die eed gedaan en gehouden. Hij is in de volheid van de tijd gekomen. We gaan er straks weer over nadenken als de adventsweken komen. Hij heeft het huis van zijn Vader verlaten en hij is op deze wereld gekomen. Hij moest op Golgotha de gunst van zijn Vader missen. En zo kunnen kinderen van de duivel, kinderen van de toren, kinderen Gods, kinderen van de Vader noemen. En u wil Christus die aanspraak op de lippen van zijn kinderen leggen. Hij wil die onvrijmoedige, schuchtere, bevreesde kinderen onderwijzen en zeggen: onze Vader die in de hemelen zijt. Gemeente, is nu alles je nood geworden. Dat je een kind des torens bent. Dat die toren van God op ons ligt en dat die toren van God op ons blijft liggen als dat niet verandert. Dat God onze rechter is. Maar is nu al geworden met Job mijn rechter, zal ik om genade bidden toe. Kinderen des Heren. Dat contrast dat wordt door Paulus zo getekend, hè. Als hij zegt, wij waren eertijds in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. Wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, heeft ons levend gemaakt met Christus. Toen we dood waren door de misdaden en de zonden. Dat is nu die liefde. Zie die grote liefde van de Vader tot zijn kinderen. Dat is die eeuwige liefde. Dat is die trekkende liefde. Dat is die liefde van eeuwigheid tot eeuwigheid. Agape. Dat is die onpeilbare liefde van de Vader. Die onpeilbare liefde van de Zoon. Die onpeilbare liefde van de Heilige Geest. O, hier horen we iets van dat kloppende hart. Van de Vader, van de Zoon, van Sion's borg. Hij leert zijn onkundige, onwetende, dwaze discipelen die nog zo weinig weten. Die zo blind zijn in de geheimen van het zalig worden. Die straks alle kanten opstuiven. Die zich zo ergeren aan de gang van de vernedering van hun meester. Die vijand zijn van hun eigen zaligheid. Denk nog maar even aan de geschiedenis van Naaman. Die niet willen gewassen worden. Die straks zeggen, Heer, zo hard leers, toon ons de Vader en het is ons genoeg. En Christus die heeft toch dit onderwijs al gegeven. En Christus blijft spreken over zichzelf en over zijn Vader. En gij dan bid al dus, onze Vader die in de hemelen zijt. En ze hebben het wel gehoord, maar ze doorgronden het allemaal niet. En toch is het waar, onze Vader. Het is mijn Vader, zegt Christus, en het is ook jullie Vader, mijn discipelen. Zondige Petrus, die straks alles gaat afzweren. In de zaal van Caiaphas. Ongelovige Thomas, die straks alles zal gaan ontkennen. En zegt, ik zal geenszins geloven achter die gesloten deuren. Bevende Johannes, die nog zo weinig begrijpt daar op Golgotha, die het wel ziet, maar die het eigenlijk op dat moment ook niet begrijpt. Als die speer in de zijde van zijn meester gaat. En toch, mijn Vader en uw Vader. En dat zijn nu van die onkundige leerlingen. En toch, onze Vader. En dan na Pasen, na Pinksteren valt er licht over. Vanuit dat open graf. Vanuit de bediening van de Heilige Geest gaat er licht over die verborgen dingen vallen. En dan gaan die woorden van de Heere Jezus pas dieper worden verstaan. Onze Vader die in de hemelen zijt. Geloof je niet dat Johannes dat anders gebeden heeft na Pinksteren dan voor Pasen. Na Pasen en Pinksteren dan voor Pasen en Pinksteren. Zie hoe groot de liefde. Er zegt een verklaarder, als het dan gaat over Johannes, 1 Johannes 3 vers 1. Hij zegt, we staan in berglandschap van de eerste brief van Johannes bij een van de hoogste toppen. Je staat bij een van de hoogste bergtoppen van Johannes. Want nu gaat het over zoiets hoogs, hoe grote liefde de Vader ons gegeven heeft. Dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Dat kun je toch niet begrijpen, dat is toch veel te hoog. Dat is toch zo'n bergtop. Kinderen Gods. En dan gebruikt Johannes hier in het Grieks een woord, dat betekent eigenlijk een kind. Hij gebruikt hier niet het woord zoon, maar kind. Een kind heeft dezelfde natuur, lijkt op de ouders. Hè? En nu zijn die kinderen uit God geboren. Uit God geboren. Die zijn wederom geboren. Die zijn nu geboren uit Gods liefde. Als een kind bij zijn ouders mag worden geboren, dan wordt het geboren uit liefde. Maar deze kinderen die zijn uit God geboren. Uit God geboren. Ze zijn uit God geboren, uit die eeuwige liefde van God geboren. En die kinderen die gaan op God lijken. En daarom moeten die kinderen eigenlijk ver van de zonde leven. Dat gaat Johannes dan ook schrijven in dat traktaat. Dan zegt hij, als je nu die liefde mag kennen, dan moet je niet in de zonde leven, mensen. Want dan zegt hij, die reinigt zichzelf en gelijk hij rein is, dan moet je op die reine God gaan lijken. Als je nu een kind van die Vader bent, van die reine Vader, dan moet je in reinheid gaan leven. Dan kun je toch niet in de zonde gaan leven en in de zonde blijven leven. En dat heb ik u gegeven, hè? Dat ik u heb gegeven, kinderen, die liefde heb ik u gegeven, zegt Johannes. Dat heeft de Vader gegeven. En dan staat er een vorm van het werkwoord, dat is in het verleden gebeurd. En dat blijf je tot de dag van vandaag toe merken en dat zal je eeuwig blijven merken. Dat is een daad in het verleden, dus die Vader die heeft lief gehad, maar die blijft lief hebben. En die blijft eeuwig lief hebben. Die liefde die verandert nooit, nooit, nooit. Hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat is een liefde van eeuwigheid tot eeuwigheid. En in die liefde laat die Vader zijn kinderen nooit meer los. Dat is toch een bergtop in die Johannesbrief. Die apostel van de liefde. Wat heeft hij veel geheimen mogen zien. Hij zegt hoe grote liefde. En hoe grote liefde, dat wil eigenlijk zeggen, hoe is het mogelijk? Dat woord wordt een paar keer gebruikt in het Nieuwe Testament. Je hebt vorige week zondagavond van student Mulmeester ook gehoord. Toen hij preekte over hoedanig een is deze. En dat woordje hoedanig, dat staat hier ook in 1 Johannes 3 vers 1. Hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Hoedanige liefde, dat kun je toch niet begrijpen. Zoals die discipelen zeiden, zoals hij is er eigenlijk niemand. En zoals deze liefde er is, zo is er geen liefde. Zo heeft nog nooit iemand lief gehad. Dat is een liefde van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dan gaan we naar het tweede punt. Hun vertrouwen op de Vader. Waarom deze aanspraak? Opdat hij in ons verwekken. De kinderlijke vrees en toevoorzicht tot God. Kinderlijke vrees, ik heb het al vaker proberen uit te leggen. Wat is vrezen? Vrezen des Heren. De Heren vrezen. Jongens en meisjes, dat is niet bang zijn voor de Heren. Een slaaf kan bang zijn voor de klappen van zijn baas, van zijn meester. Of je bent knecht en je wilt het loon wel van je meester, van je baas hebben. Maar ja, wat geef je eigenlijk, wat heb je nu verder voor relatie soms met hem? Maar als het nu als kind mag zijn, kijk, dat is nu de liefde, hè? Uit liefde tot de Vader. Dat is vrezen. Dan ga je opzien naar Vader. Zo bedoelt dat hier, zo bedoelt de catechismus dat ook. Dan ga je vertrouwen op die Vader. En dan moeten we toch nog even iets zeggen, gemeente. Nu kan dat best wel eens moeilijk zijn als dat vanavond over Vader gaat. Onze Vader. Want nu zijn er soms ook heel veel verdrietige dingen. Tussen vader en kinderen, tussen kinderen en hun vader, dan is dat helemaal verstoord, kapot. En als je dan hier hoort over God, onze Vader, die aangesproken wordt, onze Vader, dan zijn er wel eens mensen die hebben daardoor ook een verkeerd beeld van God gekregen. Dan is het godsbeeld niet meer helemaal goed. Dat is natuurlijk heel erg. Maar dan wil ik daar toch van zeggen, nu moeten we niet met het beeld van een aardse vader naar die hemelse vader gaan. Want dan gaat dat wel eens verkeerd, hè. Want als je dan denkt, ja, zoals die aardse vader, zo is die hemelse vader, ja, dan botst dat. Maar nu moet je met dat beeld, zoals de Bijbel spreekt over de Vader, zoals Johannes spreekt over de Vader, zo moeten wij als aardse vaders voor onze kinderen zijn. Dan moet je daar ook maar bidden. Of je dat beeld mag dragen van die Vader. Dan is er ook heel veel schuld natuurlijk. Maar dat wilde ik er toch even tussendoor van zeggen. Maar hier gaat het over die hemelse Vader. Waar niets verkeerd is in is. Waar niets verkeerd van gezegd kan en mag worden. Die hemelse, geen vader sloeg met groter mededogen dan Israël, op teder kroost zijn ontfermende dood, dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. En dan staat er kinderlijk vertrouwen en kinderlijke vrees en kinderlijke toevoorzicht, dat is vertrouwen. En dat is de grond van ons gebed, dat wil zeggen, nu ligt er op de bodem van het hart van die bidder die eerbiedige vrees en ook dat kinderlijke vertrouwen. En nu zegt de Heere Jezus tegen zijn kinderen, tegen zijn discipelen, hij zegt, nu moet je maar gaan zeggen, onze Vader. Hij wil als het ware de liefde wakker maken tot zijn Vader. En ga dan maar eens denken over die Vader, in kinderlijke vrezen en toevoorzicht. Hoe heeft Johannes dat nu later begrepen? Hè? Dat heeft hij later mogen begrijpen meer. Johannes was een discipel die zat heel dicht bij de Heer Jezus. Ze hadden zo hun eigen plek aan tafel. Als ze aan tafel gingen, dan lagen de discipelen zo wat op de eigen plaats. Zoals wij dat ook vaak wel kennen in het gezin. Ieder heeft zijn eigen plekje aan tafel. En Johannes, die lag naast Jezus. Er staat zelfs dat hij op zijn borst gevallen was bij dat laatste avondmaal. Je zou zeggen, Johannes, die heeft heel veel hartsgeheimen van de Heere Jezus mogen leren. Die lag heel dicht bij het hart van de Heere Jezus. En als je dicht bij het hart van de Zoon bent, dan ben je ook dicht bij het hart van de Vader. En daarom kan Johannes zoveel dingen schrijven over de Vader. De wereld, die kent ons niet, zegt Johannes hier. Omdat ze hem, die Vader, niet kent. Daar is een afstand. Maar zie hoe grote liefde ons die Vader heeft gegeven. Dat hij onze Vader, God onze Vader, door Christus geworden is. En dat hij ons veel minder afslaan zal dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Die wij met een recht geloof bidden. Kijk, nu gaat de Heere Jezus Christus zijn kinderen bidden leren. En nu moet je bij ieder gebed bidden. Uw wil geschieden in de hemel, gelijk uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is dat gebed, hè, wat toch ook in dat Onze Vader staat. En nu gaat de Heere Jezus Christus zijn discipelen, zijn kinderen leren Onze Vader die in de hemelen zijt. En nu gaat hij voor hen bidden. En nu bidt hij voor hen in de hemel. En zijn gebed wordt nooit afgewezen. En nu gaat hij ook hun gebed verhoren. Maar dat is nu altijd binnen de grenzen van Gods wil. Ik zal een voorbeeld geven. Paulus die vraagt aan de Heere, aan die Vader in de hemel. Wilt u mij die scherpe doren afnemen, want ik heb er zo'n last van. En dan nog een keer en dan nog een keer dat kruis. En je zou zeggen, Paulus, ben je daar nu nog niet vanaf? Nee. Want nu gaat de Heere Jezus Christus voor Paulus bidden. En wat bidt dan eigenlijk de Heere Jezus? Hij bidt of Paulus die doren mag houden. Want dat is beter voor Paulus. Want Christus' genade is hem genoeg. En de kracht van Christus wordt in zwakheid volbracht. En daarom is het beter dat Paulus die doren houdt. En daarom moet er altijd bijgezegd worden om Jezus wil. Want nu gaat die Vader, die zal alles geven wat Christus bidt. Niet altijd alles wat Gods kinderen bidden. Dat zijn, je zou zeggen, onreine gebeden. Dat zijn nog van die vuile gebeden. Die moeten nog gezuiverd worden. Maar hij gaat nu alles geven wat tot zijn eer is, tot eer van die Vader en tot hun zaligheid. En dan kunnen Gods kinderen hier niet altijd begrijpen waarom ze iets wel krijgen of waarom ze iets niet krijgen. Maar dan is het toch naar de wil van Christus, naar de wil van de Vader, uw wil geschieden. Uw Vader weet wat u nodig hebt, eer u hem bidt. En daarom zegt de apostel, werpt al uw bekommernis op hem. Hij zorgt voor u. Hij zal niet al uw verlangens geven. Maar bid ze dan in zijn naam. En alles wat in zijn naam gebeden wordt, in Christus naam, dat zal hij u geven. Dit is de vrijmoedigheid, als wij bidden naar Gods wil, dat hij ons verhoort. Zo zegt Johannes in het laatste hoofdstuk. Zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En dan moet er in ieder gebed zitten uw wil geschieden. Wat we nu gaan zingen uit Psalm 131, vers 3 en 4. Mijn ziel die naar de vrede haakt en het morrend ongenoegen braakt, is in mij als een kind gespeend en heeft zich met uw wil vereend. Dat Israël op de Heer vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw. En stil berust in zijn beleid van nu tot in al eeuwigheid. Psalm 131, vers 3 en 4. Zie de grote liefde van de Vader tot zijn kinderen. Hun verhouding tot de Vader, hun vertrouwen op de Vader en nu hun verwachting van de Vader. Want waarom wordt hier dan nog bijgevoegd die in de hemelen zijt? Waarom staat er nu bij onze Vader die in de hemelen zijt? Waarom heeft de Heere Jezus nu gezegd, zeg maar onze Vader, maar ook die in de hemelen zijt? Dat heeft die middelaar zelf geboden. Die nabijheid, onze Vader, maar ook die afstand die in de hemelen zijt. Opdat wij van de hemelse majesteit Gods niet aard zouden denken. En van zijn almachtigheid alle nodruf des lichaams en der ziel verwachten. Van de hemelse majesteit moet je niet aards denken. Hij is wel de Vader van zijn kinderen, maar hij woont wel in de hemelen. God is de God van nabij, dichtbij, maar hij is ook de God van verre, van die afstand, zijn onmetelijke hoogheid. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen, maar hij is die hoge. Hij is die heilige Vader, hij is die rechtvaardige Vader. En toen Abraham, de vriend van God, ging naderen, zei hij, ik onderwind mij om tot de Heere te naderen, maar ik ben maar stof en as. En David, de man naar Gods hart, die zei, wie ben ik, Heere, Heere? En wat is mijn huis, die in de hemelen zijt? Je hebt wel eens mensen die kunnen zo makkelijk vader zeggen, in het gebed soms ook, en dan kan het allemaal zo leeg, zo hol klinken. Over wie heb je het eigenlijk? Maar een kind van God. Heb je die wel eens horen bidden, hè? In zijn teerheid, met eerbied, met hoogachting, met teerheid. Dan begeert zo'n kind van God toch ook wel vader te zeggen. Ja, daar is vaak zo'n grote schroom, hè? Maar misschien mogen er van die tere momenten zijn. En hier de Heere Jezus die zegt, hè, zeg gij dan, bid aldus. Dan mag je bidden of die geloofsoefeningen er mogen zijn. Of je meer van de Zoon mag kennen en door de Zoon van de Vader. Hij is toch die heilige Vader. God is een licht, zegt Johannes in dat eerste stukje van zijn brief. God is een licht en geen duisternis is in hem. Hij is zuiver. Hij is heilig, er is niets onheiligs in hem. En dat mogen wij u verkondigen, zegt Johannes. Dat mogen we ook vanavond verkondigen. Hij is die heilige Vader van al Gods kinderen die in de hemelen zijt. En dan staat er achter en van zijn almachtigheid alle nodruf des lichaams en der ziel verwacht. Kijk, nu is die Vader zo hoog. Zo groot. Maar die Vader is niet onbereikbaar. Die is in de hemelen. En omdat hij nu in de hemelen is, kan hij alles. Kan hij alles. Vader wil helpen. Want onze Vader, hij zal niet afslaan wat in een waar geloof gebeden wordt. En dat is vraag 120. En in vraag 121 zou je kunnen zeggen, Vader kan helpen. Want hij is in de hemel en hij is almachtig. Wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Dat wil zeggen, hij kan het. Hij kan het en hij wil het. Hij wil het en hij kan het. Hij is onze Vader in de hemelen. En dan zegt Micha, ik zal uitzien naar de Heere. En ik zal de God mijns heils, ik zal hem verwachten, wachten op de God mijns heils. Dan mag een kind van God zeggen, mijn Vader kan alles. Dat zegt wel eens een klein kind die trots is op zijn vader. Dan zegt hij, mijn Vader, die kan alles. En een kind van God, die mag het ook zeggen. Vader kan alles. En hij wil het. door genade ook geven. Wat ik bid naar zijn wil, niet naar mijn wil. Dat gaat niet altijd door. Maar wat we bidden naar zijn wil, naar de wil van Christus, naar de wil van de Vader, dat zal hij ook geven. En dan is alles wat hij geeft en niet geeft goed, omdat het is naar de wil van God en naar de wil van Christus. En dan is er ook die hoop op dat eeuwige leven. Johannes zegt, we zijn kinderen Gods. Het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar als hij zal geopenbaard zijn, dan zullen we hem, die Vader gelijk, dan zullen we hem zien gelijk hij is. Zie hoe groot de liefde van de Vader tot zijn kinderen. Het zijn woorden van Johannes de apostel der liefde. Gij dan bidt aldus, dat heeft de Heer Jezus gezegd. Gij dan bidt aldus. En Johannes heeft het ook gehoord. En de Heilige Geest heeft het in het hart van Johannes uitgewerkt. Kinderen des Heren, hoe staat het nu met deze zaken? Onze Vader die in de hemelen zijt. Zou je dan niet bidden om meerdere genade? De Heilige Geest geeft meerdere genade. Om meerdere genade te mogen smeken. Om ook meerdere genade te mogen beleven. Omdat je zeker zou mogen weten dat je op reis bent naar het land van Immanuel. Ik las dat in de verhandelingen van de oude dominee Van Dam over de brieven van Johannes. Hij zegt bij dit gedeelte, hij zegt, kinderen des Heren, sta eens naar verzekerdheid van het geloof. Om zeker te mogen weten dat je nu op reis bent naar het land van Immanuel. Dat je op reis bent als kind van de Vader naar de Vader. En dat bedoelen we natuurlijk niet oppervlakkig. Maar dat bedoelen we doorleefd. Dat je zo mag reizen. Onder de macht en onder het gezag van die Vader. En vraag dan maar veel om ontdekkend onderwijs. Door leven van de afstand. Zodat de Heere ook wat kwijt kan. Onze Vader die in de hemelen zijt. En als je nu nog moest zeggen, daar ken ik nu helemaal niets van. Dan heb je het nog weer een keer gehoord. Vandaag, hè, 3 keer. Hoe je dat nu nog kunt krijgen, hè. Dat is in de weg van het gebed, in het weg van het gebruik van die middelen. Denk nog eens even aan de Naaman. Die man die kwam toch op een gegeven moment dat hij zich liet zakken in de Jordaan. Dan heb je het al zoveel keer gehoord. Dat dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Je hebt al zoveel keer gehoord, oh, de catechismus van vanavond. Misschien heb je hem al wel als 70 keer gehoord. En hoe moet dat nu voor de eeuwigheid? Houd aan in het gebed. Roepen, roepen, roepen. En verloren zonen en dochters, ze zijn nog steeds welkom bij de Vader. Om Jezus wil. Maar weet één ding, kinderkens, geliefde gemeente. Het is de laatste uren. Amen. En we samen eindigen met gebed. Heere, zo mochten we hier zijn. Vanavond in uw huis. Met de mensen die op andere plaatsen aan de gemeente verbonden waren. Zegen uw woord van vanavond, van vanmiddag en van vanmorgen. Wat bent u nog goed voor de gemeente geweest. dat we zo nog onder uw woord mochten zijn. Wilt u ons gedenken in deze week bij alles waar we naar uitzien of waar we tegenop zien. Denk bijzonder ook aan de zieken uit de gemeente. Wilt u ze nabij zijn en van stap tot stap en van dag tot dag ook gedenken. Wees met de gezinnen, de mensen die alleen gaan, de echtparen. We bidden, Heer, ook voor de bewoners van onze Siloa-instellingen. En waar we ook een plekje hebben, wilt u ieder gedenken op zijn pad. Hoor ons en vergeef onze zonden, om Jezus wil. Amen. De tweede berijming van de 12 artikelen en dan het eerste vers, dat is onze slotzang. Ik geloof in God de Vader die het heelal geschapen heeft en houdt in wezen. De tweede berijming van de 12 artikelen. We zingen nu de slotzang. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.